Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Leaders in Security, kortweg LSEC. LSEC is een non-profit organisatie die als katalysator optreedt in het cybersecurity landschap door experten, onderzoeks- en overheidsinstellingen, universiteiten, bedrijven en subsidiërende instanties met elkaar te verbinden. LSEC heeft als ultieme doel om de cybersecurity maturiteit van onze maatschappij op te krikken door cybersecurity awareness en innovatie actief te stimuleren. Surf naar digitalsecuritycatalyst.com voor meer informatie. Welkom bij Tijdstof, een podcast van Anacom. Met Kenneth D.
Dag Kenneth.
Hey, dag Christophe.
Hoe gaat het met u?
Het gaat zeer goed met mij, ja? Absoluut. Ja.
Okay.
De zon schijnt vandaag, al zien we daar in een podcaststudio niet veel van. Het is ook avond ondertussen.
Ja, hier is het ondertussen wel wat frisser dan overdag, lekker in de zon. Maar inderdaad, veel mensen begeven zich al op de terrasjes. Het begint bij iedereen te dagen dat de zomer op komst is.
Ja,
laten we met de lente beginnen. Hè?
Ja, voilà, het is nog net iets te koud.
Ja, toch uit de wind. Hè. Dus, het begint bij iedereen toch wel wat op de zenuwen te werken. De winter mag stoppen. Hè?
Ja, de Belgische winter mag stoppen.
De Belgische winter, ja.
Als het ergens is in de sneeuw, ergens in Scandinavische landen of zo, dan is dat helemaal anders dan in die drage hier in het centrum van Antwerpen, waar dat je met moeite doorgeraakt. Zo,
ik heb al door dat we... Dat wij ons daarin vinden, hè? In dat soort van scenery. Ja, oké. Kenneth, hoe zag uw dag er vandaag uit?
Goh. spannend, ja.
Zoals elke dag?
Zoals de meeste dagen wel. Ik sta 's morgens op en ik weet nooit wat dat de dag brengt.
Ja, inderdaad, goed punt. Ja. Maar dan komen we, wil ik zo dieper op ingaan, maar ga vooral verder. Vertel uw dag.
dus ik ben vanmorgen opgestaan. Ik heb, normaal ga ik wandelen met mijn veel te schattige hond, maar die gaat, ik doe een co-hondschap, of hoe moet je dat zeggen, met mijn ex. En dus ik moet die dan meenemen naar mijn werk op kantoor, want mijn ex woont in de buurt van het kantoor en dan wisselen we daar. Hij heeft 2 dagen per week de hond, zo gaat dat dan.
Okay.
En dan, dus het naar kantoor gaan en thuiswerken is daar volledig op afgestemd. Maar ik heb dan vanmorgen een artikel gepubliceerd. Ik heb nog gewerkt aan een aantal andere artikels. En ik heb een interview gedaan voor de radio. En dan daarnet hals over kop toch nog een extra artikel moeten proberen.
Ik heb het gemerkt, ik heb het meegemaakt.
Ja, voilà, sorry daarvoor. Dat was zeer.
Het is fascinerend om te zien hoe dat uw wereld in elkaar zit. Dus ik vraag me al direct af, al die artikels en interviews die je vandaag hebt moeten doen, wist je dat op voorhand? Was het allemaal à la minuut?
Nee. En het is te zeggen, het artikel dat vanmorgen gepubliceerd is, over een heel interessant onderzoek rond dit van foto's van kindermisbruik. En waar de ons allerbekende professor Bart Preneel met zijn onderzoeksgroep naar een aantal, in dit geval een algoritme van Microsoft onderzoek gedaan heeft. En eigenlijk heeft vastgesteld dat volstaat niet. Hij had mij dat gisteravond had hij mij dat doorgemaild. En ik zat dan aan de eettafel en ik zag die mail binnenkomen. En hij zegt, Kenneth, hier een interessant onderzoek. Vind je dat niet tof om daar iets over, interessant om daar iets over te schrijven? En dan ben ik daaraan begonnen, want ik kan het dan niet laten. Dus dan gaat die laptop terug open en dan werk je daar tot 9:30 of zo aan. En dan staat dat ook klaar vanmorgen en dan staan de mensen daar, in dit geval was het iets later, maar normaal staan de mensen daar dan mee op en dan lezen ze dat, ofwel in hun bed ofwel op de trein of zo. En dan breng je ze iets bij, in dit geval over algoritmes en zo.
Ja. Ik denk dat we nu al heel wat hebben gezegd wat dat mensen kunnen raden wat dat je doet. Maar misschien moeten we toch maar even sluit opzeggen. Wat doe je eigenlijk?
Ja, ik ben journalist. Ik ben techjournalist. Ja? En ik werk voor DPG Media. De meeste mensen zullen dan zeggen normaal, of journalisten, ik werk voor een nieuwswebsite, voor HLN, of ik werk voor de radio, of voor de televisie. Maar ik doe ze allemaal. Dus ik werk voor alle media. Binnen onze groep. En dat is omdat ik gespecialiseerd ben in één topic, tech. En dat klinkt heel erg, ja, tech, wow, alles is tegenwoordig.
Ja, wat is dat allemaal?
Ja, zelfs diefstal is tegenwoordig tech, want dan heb je bewakingscamera's in tweedehands websites waarop dat ze al die dingen verkopen en zo.
Ja.
Maar een aantal dingen, onder andere cybersecurity, cybercrime en hacking, als wat daarmee te maken heeft, maar ook consumententechnologie. Dus,
hardware,
smartphones en vooral ook grote maatschappelijke evoluties in al die dingen.
Ja, okay.
Nu is AI natuurlijk een hot topic, dus dan hebben we het daar heel vaak over.
Gewoon breed, hè?
Ja. Dus je moet het wel heel tof vinden om die job te doen, want je leeft daar in 24/7, want anders dan houdt het dan niet vol. En dan kunnen die topics ook niet blijven volgen, want ik denk dat er... En ik heb het voor de eerste keer geschreven, denk ik, nu in januari. We zitten voor het eerst in een tijdperk waarin technologie het grootste deel van de mensen aan het inhalen. Die zijn veel sneller evolueerd, denk ik, dan de meeste mensen kunnen vatten. En ik denk dan eerst heel lang na over het feit, is dat niet gewoon omdat ik ouder aan het worden ben en gewoon niet meer kan volgen. Maar ik heb gewoon het gevoel dat heel veel mensen niet meer mee zijn.
Ja.
Algemeen.
Ja, ik kan me dat heel hard inbeelden. Ik ben nu zelf professioneel, al zit ik al heel lang in IT. En ik weet, in de beginjaren was het allemaal, ja, je kon het vatten. Je kon nog iets, je kon het nog masteren. Vandaag de dag moeten we allemaal toch toegeven dat we ons moeten specialiseren in een bepaald deelgebied en dat het generalisme van vroeger toch wel moeilijker geworden is. Hè?
Ja, vroeger dan zag elke PC er een beetje hetzelfde uit. Hè? Je had een desktop-PC.
En een datacenter was ook eenvoudig. Ja. Je had nog altijd vooral pizzadozen. Die heb je nu nog, maar daar zitten nu zoveel logische lagen tussen, dat de abstractie zo groot is geworden dat je kunt dat niet meer allemaal meesteren. Hè?
Nee, en dat wordt ook gevaarlijk. Hè? En dan natuurlijk bekijk ik het B2C, om het zo te zeggen. Ik mijn klanten, dat zijn mijn lezers en kijkers en luisteraars. En ik moet, en dat is echt een heel fijne taak, heel die chaos en die ingewikkelde wereld die zij misschien, waar zij geen tijd voor hebben om zich daar zwaar in te verdiepen, soms ook, hè. Proberen te vatten en te signaleren, dit is belangrijk, of daar moet je voor opletten, of dit is iets wat je moet weten, of oh, er is iets gebeurd en daar moet je toch van wakker liggen, of daar moet je toch eens twee keer over nadenken.
Ja.
En dat is een super fijne job. Ik vind dat heel mooi.
Voel jij je een soort van wereldverbeteraar? Of ben je eerder de man zo van, dit zijn de 5 televisies van het moment die je nu zou moeten kopen?
Ook, dat is ook af en toe leuk, hè, want als je alle zorgen
Ja, want je hebt hier dan thuis alle 5 staan. En
meer nog, televisie is het ergste niet zozeer. Onlangs waren het robotstofzuigers en dweilers, die ook allemaal tegelijk in ons appartement rondreden. Wat voor enerzijds begint dat dan met hilariteit bij de rest van het gezin, en anderzijds eindigt dat ook na een tijdje met, zouden ze nu toch niet een keer terug in de doos steken? Ja. Dus dat maakt er wel deel van uit.
Uh-huh.
Maar wereldverbeteraar, ja, ik denk dat je hebt verschillende types journalisten, maar grosso modo, ja, je moet wel een zekere, zeker als je echt specialiseert, toch wel een zeker idealisme hebben. En in dit geval is dat gewoon heel simpel bij mij. Proberen heel ingewikkelde dingen soms heel gemakkelijk uit te leggen. En dat gaat heel ver. Ik ben niet het type journalist, dat zal zeggen, want ik werk natuurlijk voor vooral populaire media. En eigenlijk is dat een distinctie die dat we zelf niet meer maken, want die is totaal van de pot gerukt. Maar we hebben een zeer groot, breed publiek. Wat betekent dat je als in de val zou kunnen trappen om te zeggen van oké, we gaan bepaalde topics die moeilijk zijn niet doen. We gaan ze niet brengen. Hè. Je zegt iets over datacentra en dan wel dat woord zelf op zich, veel mensen weten niet wat dat is. Hè. En dan is het aan mij om te zeggen van oké, we gaan daar niks over doen. Fuck it, krijg je dat niet uitgelegd. Of het is mijn taak om te zeggen, we gaan heel ingewikkelde dingen proberen te brengen.
Ja.
En ik vind het altijd super fijn als ik en of dat dan nu scoort of veel gelezen wordt of niet, als ik een heel moeilijk topic kan brengen en dat. Ik kreeg onlangs, dat is al even geleden, maar op een bepaald moment hadden de VS het in hun hoofd gehaald om de CV-database niet meer te gaan sponsoren. En alles stond op zijn dak hier. Ja. Iedereen was in paniek, hè, want dat is natuurlijk een essentieel onderdeel van heel veel security-strategieën. En dus ik zag dat binnenkomen en ik dacht, ja, eigenlijk is dat ook wel echt gewoon relevant voor iedereen. Mm-hmm. Want als dat morgen verdwijnt, dan voelen wij dat allemaal. En dan Ja. Probeer ik mijn baas ervan te overtuigen om daarover te schrijven.
Ah, echt waar?
Op HLN stond een artikel daarover. En
really?
Ja, en het is één. Het is goed gelezen. Okay. Het is echt goed gelezen. En ik kreeg achteraf, en dat vond ik heel fijn, een compliment van iemand met CCW die zei van, amai, dat was wel echt, we waren er zelf over geschrokken. Het was belangrijk uiteraard, maar dat jullie dat dan toch gebracht hebben.
Ah, ja, oké. Okay, ja.
Dus ik vind dat dan leuk. Je kunt dat niet elke dag doen. Er moeten ook stofzuigers bij zitten, natuurlijk. Hè, maar het is dan wel fijn om zo'n topic eens te brengen. Ja. Want ik weet niet of dat jij nog aan iedereen kan uitleggen, soms, hè, familieleden, waar dat je mee bezig bent.
Thuis kunnen ze dat nooit uitleggen. Nee. Ik krijg dat ook niet meer uitgelegd, denk ik. Nee, het is ook gewoon moeilijk en het gaat snel. En ik kan me inbeelden dat het voor mensen die niet met de materie bezig zijn, nog moeilijker is om zich in te beelden wat dat nu inhoudt. Nu, dat is met veel beroepen, hè. Moeten we niet flauw over doen, maar toch. Zeg maar Kenneth, iets aan mij opviel. Ik ken u nog niet zo lang. Maar elke keer als ik u ontmoet, je bent heel gedreven. Mm-hmm. En ik moet dan altijd denken, het is totaal iets anders, maar ik moet heel vaak denken aan Arnaud de Dekker. Hij is een oorlogsjournalist. Mm-hmm. Hij heeft ook een boek geschreven een tijd geleden. Heb ik ook met veel plezier gelezen. Je voelt aan die mens ook. Die is gepassioneerd, die is gedreven. En ook al is het een ander topic, ik voel dat er bij u ook helemaal in zit. Is dat iets dat je... Moet je dat hebben om een goede journalist te zijn, denk je?
Ik denk dat wel, hè. En het woord goeie is daar wel belangrijk. En ik heb ook even lesgegeven en dan probeerde ook wel tegen die mannen te zeggen van, allez, tegen die studenten van mannen, je hebt dat wel nodig, hè, die drive. Want voor de centen moet het meestal niet doen. Mm-hmm. Voor een stressloos leven en vaste uren ook al helemaal niet.
Ja.
En al helemaal niet als je wilt weten waar je over 5 of 10 jaar gaat staan. Want dat weet je in deze job op dit moment gewoon niet.
Ja.
Dus je moet dan wel echt veel drive hebben, denk ik. En ik heb dat altijd ook wel echt gehad. En zeker over dit topic. Dus ik vind het ook fijn. Allee, ik ben ongelooflijk gezegend. En ik ben dan niet eens gelovig. Dat ik die job mag doen. Allee, je moet wel tegen een stootje kunnen. Hè, want je zit, en zeker in mijn positie, je hebt een heleboel supergespecialiseerde profielen. En ik reken jou daar ook wel bij. En in jouw podcast zitten er meer dan 40 al, hè, heel technische profielen. Mm-hmm. En die zitten aan de ene kant en die zien uiteraard wat ik doe of schrijf soms. En dan heb je aan de andere kant mensen die helemaal niet weten en die eigenlijk heel veel van je verwachten en misschien ook gewoon echt dingen die je niet kunt waarmaken, je publiek dan.
Ja.
Dus je zit ergens ook wel tussen die twee zo. Maar ik vind dat juist fijn. En ik kan er ook wel tegen. Maar ik vind wel, die passie heb je wel nodig, want anders dan houd je die job niet vol. Je hebt het daarnet toevallig gezien. We zijn bezig met de voorbereiding van die podcast en plots belt mijn chef en hij zegt, kijk, we hebben u nodig hiervoor en hiervoor. En dan, ik vind het evident om daarop in te gaan en om dan meteen te proberen om dat te faciliteren of zo. En te zien van, oké, we gaan, ik heb net een opname, dus we gaan dat niet kunnen doen wat je wilt, maar we gaan wel proberen dat op te lossen mee.
Ja.
Maar ik ken evenveel mensen die zouden zeggen, ja, zeg, hey.
Houdt het u misschien af en toe wel wat tegen om bepaalde dingen te doen in uw privé? Omdat je weet van, ja, dus misschien nog wel een moment dat er kan gebeld worden.
Ja, vroeger wel. Omdat je dan ook nog moet bouwen. Allee, toen ik begonnen ben, je begint niet als techjournalist, hè, want een heel klein land, dan ook nog eens in een helft verdeeld. Ik ben begonnen bij de televisie, dus alleen bij VTM Nieuws. Ja, daar was niet het budget om iemand fulltime op tech te zetten, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Daar had niemand in het begin ook nog maar gedacht van, we hebben iemand nodig die zich focust op cybercrime of op cybersecurity. Geen idee.
Ja.
Maar ik wist dat wel al. Van in het begin. En je bent heel gedreven en enthousiast. En dan houden ze je tegen. En je denkt, waarom doe je dat toch? Want dat is interessant. En allez, bon. Dus dan start dat spelletje zo. En dat duurt dan jaren. Om dan nu wel ergens terecht te komen. Dus je bouwt dat stilaan op. Dus dat maakt mij ook wel gelukkig of zo. En dan dingen tegenhouden. In het begin wel, omdat je... Ja, je wilt vooral echt tonen dat je wel dingen kunt en ook laten zien van oké, ik weet dat jullie daar niet mee bezig zijn op de redactie, maar dat is wel super interessant. We moeten dat wel brengen of we moeten dat wel doen en dan misschien eens een keer overwerken om dat te bewijzen of een keer.
Ja.
Nu heb ik dat wel wat beter kunnen plaatsen en als het dan nu echt niet gaat, dan zal ik het ook wel durven zeggen. En dan besef ik nu wel meer dan vroeger dat de wereld daar op zich ook niet echt door vergaat. Hè.
Nee. Wat ik mij afvraag, in hoeverre... Het gaat dan toch meestal over een onderwerp met wat, toch redelijk wat technische aspecten.
Mm-hmm.
In hoeverre ga jij zelf in die techniek wat ontdekken? Hè?
Ja.
Je hebt heel veel mensen die in IT actief zijn, hebben zelf... Ik noem het altijd projectjes. Hè? Ze noemen dat ook altijd. Hè? Ze zitten met een Raspberry Pi van alles te bouwen, een Home Assistant. Dan hebben, mm-hmm. dan hebben ze weer een PC gebouwd. Ze hebben iets uit elkaar gehaald. Ze hebben het uiteindelijk gerepareerd, whatever. Dus die techniek zit er bij velen zo echt wel hands-on in. Is dat iets waar jij ook mee bezig bent? Of is dat een brug te ver dan weer?
Nee, en dat is ik doe dat al van heel jonge leeftijd.
Oké.
Dat is soms een beetje een misvatting ook. Hè. Dat heeft soms ook wel te maken met, denk ik, het feit dat journalisten over het algemeen, dat men daar niet echt van verwacht dat ze heel technisch zijn of zo.
Mm-hmm.
Maar ik heb dat wel. En van heel jongs af aan, ik heb leren programmeren met Pascal op een 385 laptop van mijn papa. Ik heb dat gedaan toen dat mijn voet niet in de plaaster lag, maar gewond was en ik in de zetel in de zomer. Ik heb dan Visual Basic geleerd. Ik heb Trojans geschreven waarmee ik de leerkrachten op de middelbare school de stuipen op het lijf echt ruzies heb gemaakt. En ik zat ik ben iets te laat geboren om in de hacking scene te zitten. Hè. Ik ben een kind van de jaren 80, dus jaren 90. Tegen 2000 opgegroeid.
Mm-hmm.
Maar ik was er wel allemaal mee bezig. Ik heb het nog eens opgezocht, dus ik mag het zeggen. In 1999 heb ik eens iemand gehackt, zoals dat dan heet, als je het heel spannend wilt maken. Maar toen als tiener, hè. Allee, dus toen was het allemaal heel... Hè. Een jaar later was het strafbaar in ons land. Ik heb het speciaal opgezocht voor vandaag.
Ik dacht het al. Ja.
Een jaar later was het strafbaar.
Ja.
Maar gewoon, allee, ook wel script-kiddie-stuff en zo van die toestanden. Maar ook wel echt die techniek gemasterd. En dan moet ik kiezen effectief, hè, van ga ik daar iets mee doen? Of ga ik toch die andere richting uit, die journalistieke kant? Maar ik vind dat wel belangrijk, die techniek, want... Ja, ik vind dat je toch wel moet weten hoe een LLM getraind wordt voor leer dat je daar dingen kunt over zeggen, lijkt mij.
Dus je gaat nooit over iets schrijven op het moment dat je zelf voelt dat je op glad ijs gaat begeven.
Dan probeer ik dat te vermijden. Hè. Ja, er is natuurlijk altijd wel een verwachtingspatroon van je weet er alles over. Hè.
Ja.
En iedereen maakt fouten. Hè. We zijn mensen, we zijn geen... Trouwens, AI maakt ook... Allee. Maar het is wel... Ik zal het... er moeilijk mee hebben als er topics mijn richting uitkomen waar ik mij niet comfortabel bij voel. En ik zeg altijd een beetje knipoogend, een techjournalist die geen Raspberry Pi kan installeren, dat is geen techjournalist. Ik weet dat ik nu veel mensen misschien... maar ik vind dat toch wel een minimum, hè, omdat je daar zoveel technieken moet bij gebruiken die zoveel inzicht geven in enerzijds hoe dan een computer in elkaar zit en welke onderdelen daarop zitten. En dat klinkt heel stom, maar dat is toch wel het minimum, denk ik.
Absoluut.
Voilà.
Akkoord. Ja. Je hebt daarnet eigenlijk al een beetje het brugje gemaakt naar het topic dat we eigenlijk in deze fase aansnijden.
Mm-hmm.
We beginnen altijd met waar zit de gast vandaag en dan gaan we terug naar het verleden om te begrijpen van waar hij komt. Je hebt al een paar dingen, denk ik, daarnet echt wel zelf aangeboord, maar laten we het misschien even on the record doen. Hè. De vraag is altijd, hoe was Kenneth...
Mm-hmm.
Als hij op school was.
Ja, ik
goeie student?
Ja, maar ik was zo het type dat wist dat hem er gemakkelijk vanaf kon geraken.
Okay.
En goed studeerde en daardoor ook wel rebels kon zijn. Niet op de manier die je nu inbeeldt. Ik was geen straathanger en zo.
Mm-hmm.
Maar ik was wel iemand die kennis en intelligentie wel eens durfde gebruiken of misbruiken. Dat was mijn rebels kantje zo. Ik herinner mij, ik stond wel redelijk ver voor technisch op mijn leeftijdsgenoten en mijn leerkrachten.
Mm-hmm.
Ik herinner mij bijvoorbeeld een moment, dat was in de middelbare school. En toen kwamen er plots computers in onze lokalen. Dus je had de wetenschapslokalen. Vanachter kwam daar één computer in, die was verbonden met een projector die vooraan in de klas ging. Dat was allemaal hypermodern toen. Hè. En ik vond dat heel fascinerend. En ik wist, die computers, die lokale, zijn niet afgesloten. Die computers die hebben maar één vaste login. Dat is overal dezelfde. Allee, de typische basics die toen nog allemaal konden. Was ook allemaal niet geëncrypteerd. Dus ik heb toen gewoon mijn Visual Basic opengezwierd. En ik heb dan iets geprogrammeerd met text-to-speech. Wat een aantal random, trouwens, beledigingen uitte aan leerkrachten in het algemeen. Met naam en toenaam. En ik had dat ook redelijk persistent gebouwd. Dus ik had ervoor gezorgd dat als ik dat in die computer duwde, dat zichzelf gewoon kopieerde en dat dus onmogelijk te wissen was. Ik vond het allemaal heel tof. En dat is dus effectief op die computer beland. En dat activeerde zich ook pas de les daarna. Zo slim was ik dan wel geweest. Mijn lesrooster zat daar ook in. En daardoor viel het uiteraard niet op dat mijn schuld was, hè. En dan herinner ik mij nog dat ik op de speelplaats stond. En dus blijkbaar was inderdaad tijdens de les, na die van ons, regelmatig door de luidsprekers enige belediging weer klonken ten opzichte van de leerkracht. Klinkt allemaal heel kinderachtig nu, maar toen was dat fantastisch, hè. En ik heb nog nooit een leerkracht zo kwaad gezien op mij, denk ik. Die heel kwaad naar mij kwam en die dan is weggestoven en dan terugkwam. Heel hard begon te lachen en zei, maar dit heb ik wel echt nog nooit meegemaakt. En dan terug wegging. Ja. Maar ik kwam er ook alleen maar mee weg, omdat mijn punten goed waren. Anders was ik waarschijnlijk een stuk rap geweest. Hè.
Ja, voilà. En waar had die kennis opgedaan om zoiets te doen? Want dan spreken we midden jaren 90, denk ik.
Ergens. Ja, zoiets. Ja, het zal iets later geweest zijn, okay. Maar vooral zelfkennis. Ik weet dat ik was ontzettend gefascineerd door alles wat internet was. Ja. We gingen nog naar internetcafés met de grabbelpas, want anders hadden we geen internet. Ik had een inbelmodem gekregen van mijn papa dan. Ik moest 15 meter kabel...
Dial-up internet dan nog gekend?
Ja, ja. Ik moest zo 15 meter kabel uittrekken voordat ik internet had. Zo. Mm-hmm. Maar ook daar weer, ik weet nog dat mijn papa met een dial-up moest inbellen bij de bank om bankverrichtingen te doen. Dat was bij een speciaal nummer. En ik had een keylogger op zijn computer gezet en zijn wachtwoord gestolen. Ja. En ik heb in zijn plek ingelogd bij de bank. En hij vond dat enerzijds heel scary en anderzijds heel grappig. En heeft dat dan ook laten weten aan de bank die dan ook nog maatregelen getroffen heeft. Was een toenmalige ASLK, denk ik.
Ja.
Dus ik had dat wel een beetje in mij zitten. En dan was het kiezen, gaan we daar iets mee doen? En toen bestonden er nog geen opleidingen aan HoWest of zo voor zoiets. En dan... het tweede wat ik altijd deed, was artikels schrijven in een soort van guerrilla schoolkrant die op het einde niet meer op school verkocht mocht worden, omdat ze zeer kritisch was. En dan was kiezen, hè, wat gaan we doen? Dan is het journalistiek geworden.
Oké. Okay. Ja. Ik vind het wel een speciaal verhaal dat je op die leeftijd daar toch al op die manier mee bezig was.
Ja, ik vond dat heel leuk.
Ja.
En ik merkte, omdat je dan vraagt... Van waar komt dat, hè? Wie dat je nu bent?
Je had hardware thuis staan.
Ja.
Van je ouders dan?
Ja. En mijn ouders hadden heel snel door dat dat wel iets was wat ik interessant vond.
Ah ja, zo, maar die waren zelf dan niet mee bezig.
Mijn papa wel, hè, dus die probeerde mee te blijven, maar ik haalde hem uiteraard heel snel in. Hè.
Ja.
Dus dat duurde niet lang voordat ik daar voorbij kwam. Mijn papa was leerkracht, is nu op pensioen, maar leerkracht elektronica, elektriciteit, PLC's programmeren, IC's, alles stak, had een garage vol materiaal. Toen ik in het zesde studiejaar zat, dan soldeerde ik mijn eigen circuits in elkaar en zo.
Okay.
Dus vandaar komt het wel. Maar ik wou verder gaan dan alleen maar. Want ik zag dan dat hij een lampje en een schakelaar en zo. En ik zeg, dat is voor mij te simpel. Ik wil iets uitdagender. Ik wil dat lampje niet alleen maar... Ik wil dat aangaat op een bepaald tijdstip. En dat met de muziek, als er goede muziek is. Zo was dat vertrokken.
Oké. Okay. Fascinerend.
Ja.
En dus... jij stopt met je humaniora. Mooie schoolcarrière, zonder veel problemen, denk ik dan.
Ja.
En dan keuze moeten maken, inderdaad.
Ja.
En dan
had
jij voor...
Maar iedereen zegt, je moet dokter of advocaat of ingenieur.
Is dat? IT zei ze nog.
Ik kwam uit 8 uur wiskunde, dus dat was inderdaad... Ah, ja. En IT zat daar eigenlijk nog niet echt in, want als je IT ging doen, werd de leerkracht IT.
Ja.
En er waren hier en daar wel wat mensen die COBOL hadden leren schrijven en die dan ergens alleen...
De mainframe gaan entertainen.
Ja, voilà. Dus dat leek mij allemaal helemaal niet zo tof. Dus dan dacht ik, wat gaan we doen? Dus ik ben dan eerst een jaar... biomedische wetenschappen gaan doen.
Oké.
Ja, voilà. Maar dat vond ik dan al heel snel heel saai. En dan ben ik journalistiek gaan studeren. Was journalistiek gaan volgen was het perfecte excuus om dan met camera's en video bezig te zijn en zo.
Ah ja, oké.
En journalistiek.
Dus dat zat er ook wel wat in die...
Knopjes, hè?
Ja, echt? Oké.
Ja. Ja. En ik monteerde niet, want dat was net een overgang van fysiek monteren, cut-cut, naar lineair, non-lineair, sorry. Mm-hmm. Op de eerste deftige software.
Ja.
Dus dat vond ik dan ook eigenlijk even fascinerend. Ja.
En dat zat mee in die journalisme, ja. Journalistenopleiding dan?
Ja, voilà. En die hadden ook een heel uitleenmediatheek waar dat zeer dure camera's die ik mij niet kon aanschaffen.
Ik ken niks van die richting. Wat leer je daar eigenlijk?
Je leert daar vooral...
schrijven?
Dat begint met alles. Hè. Dus schrijven, stom, radio en video. Maar je kunt dan aan een tijd kiezen. Doen toch, wat ga je doen? Ik heb direct voor video gekozen. Omdat ik dat wel... ik vind het fijn om dingen te zien en te laten zien.
Waarschijnlijk... Ik heb het niet over schrijven, maar het gaat over vooral een boodschap op een bepaalde manier overbrengen aan een bepaald publiek. Dat soort van capabilities zullen dat waarschijnlijk ook leren. Hè?
Ja, want ik had ook geleerd door mijn jeugd heen van als je dingen doet op dat vlak, heel technische dingen, dan zijn er gewoon heel veel mensen die niet snappen wat je doet. En dat is gevaarlijk. Je hebt heel veel mensen die niet mee zijn. Je merkt ook in je omgeving, toen al, hè, en spreken toen over de eerste malware en zo, dat viel allemaal nog wel mee. Hè, maar je merkte dat al wel. En dus er waren zeker gevaren waar mensen zich niet bewust van waren. Ze kregen ineens technologie in handen en ze wisten niet, wat moet ik daar nu mee? Of hoe werkt dat nu? Ze hadden er schrik van. Mm. Dus ik merkte van, oké, enerzijds moet je mensen ertegen beschermen door goed te communiceren en ervoor te zorgen dat ze het weten. Ja, en anderzijds moeten ze er ook voor fascineren door op de juiste manier...
Ja.
Te zeggen van, ja, maar weet je wat je hiermee kunt? Ik weet dat je nu alleen maar negatieve dingen hebt gehoord, maar weet je ook wat je ermee zou kunnen? Je maakt een foto van je ijskast, in dit geval nu met AI, en je zegt tegen Gemini, ik heb hier nog wat alles in mijn ijskast zitten. Wat kan ik daar nou mee maken? Want ik heb geen inspiratie. Allee, zo, die combinatie van de twee vind ik wel fijn. En ik merkte al heel snel dat er niet zoveel mensen waren die vertaalslag maakten van zeer ingewikkelde technische dingen soms naar...
Dat is eigenlijk hetgeen dat je altijd het willen doen, is iets complex, simplificeren.
Ja. Het is ook allemaal simpel, hè? Alleen maken sommige mensen het heel ingewikkeld, om ervoor te zorgen dat ze hun business zo wat afschermen. Ja. Zo, hè?
Ik denk, soms als ik aan journalisme denk, dan denk ik dat daar ook mensen tussen zitten die echt de wereld willen verbeteren, die activistisch zijn. Is dat iets dat bij u er ooit heeft tussen gezeten? Dat je ergens tegen het systeem een geweten wilt schoppen, I don't know what. Ja, zit dat er soms wat in? Of?
Ja, dat hangt van de topics af. Want ik wou eigenlijk nee zeggen, maar dan kwam er zo ineens een topic boven. Ik bedoel, ik heb heel kritisch geschreven, en dat is mij niet door iedereen in dank afgenomen, over de Europese plannen met chat control bijvoorbeeld. Zeer kritisch voor geweest en als een van de enigen in het begin van alle journalisten. Ik denk dat er weinigen echt mee bezig waren. Vooral omdat vanuit uw technische achtergrond, en je merkt trouwens dat heel veel mensen met een technische achtergrond, ik denk heel veel mensen die luisteren nu, als ze het woord nog maar horen, krijgen ze al kippenvel. Dat is een periode geweest waarin ik echt wel uit mijn schuld ben moeten kruipen en zeggen van oké, je kunt... Het wordt van mij verwacht om daar echt wel duidelijk te maken aan een heel groot publiek. Wat zijn de gevolgen als we dit laten passeren op de manier zoals het er nu ligt? En ik weet dat in sommige midden zijn, gerechtelijk, en sommige politieke kringen mij niet in dank is afgenomen. Maar dat zijn op zich ook mensen, als ik er dan mee sprak, die zeer weinig technische achtergrond en kennis hadden. Of het misschien wel hadden, maar dan wel een alternatief motief. En dus daar heb ik wel echt idealistisch geweest, maar dan nog altijd objectief mijn job gedaan. Wel.
Ja, en dat moet kunnen, hè?
Ja, en het is ook mijn job om kritisch te zijn. Ja. En ik ben ook heel blij dat we het gedaan hebben, want ik denk... En ik ga geen hele reconstructie van die periode maken, maar ik denk wel dat we het topic echt op de kaart hebben gezet door erover te berichten. Omdat heel weinig mensen, en ook binnen politieke partijen, weinig mensen wisten, wat passeert er hier nu eigenlijk? Dat zal wel oké zijn, zeker. Het is tegen kindermisbruik. En dus dat is wel een van die momenten waarop dat je dan wel... Niet activistisch hoor, want ik weet, er heeft een bepaalde minister heeft mij toen activistisch genoemd. En ik was eigenlijk beledigd, want in vergelijking met bijvoorbeeld Amerikaanse of Britse collega's zijn wij zeer brave journalisten in België.
Ja. Gestudeerd? veel gestudeerd? Of was dat...
Nee, ik vond het altijd leuk om dingen te doen. Ja.
En dan, wat is er dan gebeurd? Na de studie?
Ik kreeg in het laatste jaar journalistiek les van Karel Leenknecht, journalist bij VTM Nieuws. En maar een paar keer les van gekregen. En die moet gezien hebben van, die jongen kan iets. En heeft dan gezegd van, zeg, er zijn binnenkort sollicitaties bij ons. We zoeken researchers. Ik wist bij God nog niet wat dat betekende toen eigenlijk. En ik ben gaan solliciteren in juni, denk ik. Een aantal rondes aangenomen en op 1 augustus gestart bij VTM Nieuws.
Okay.
En ben daar niet meer weggegaan eigenlijk, bij het bedrijf.
Ja.
Dus ik ben al een van die weinigen die nog nooit gejobhopt heeft, denk ik. Ik werk nu bijna 20 jaar daar.
Ja, maar ondertussen natuurlijk is er al van alles gebeurd en bewogen, hè, in de ownership, zeg maar. Oké, researcher? Wat hield dat in?
Ja, dat wou zeggen dat als je op een zondag werkte bijvoorbeeld, dat de eindredacteur van het nieuws, die dus bepaalt wat er die dag te zien is, een topic zag binnenkomen over de Hells Angels en tegen mij zei, Kenneth, zoek mij een keer een Hells Angel die we deze namiddag anoniem kunnen interviewen. Of zeg, daar is iets gebeurd, zoek een keer uit wat er aan de hand is. Maar je zit wel achter je bureau, hè? Dus je doet dus eigenlijk... Je ziet heel die nieuwsmachine rond je draaien.
Ja.
En je leert dat op die manier. Maar natuurlijk, het was allemaal nooit genoeg en snel genoeg voor mij. Dus ik pushte soms wel. En ik had dan bijvoorbeeld... Erik Goens is de baas geweest die mij heeft aangenomen ooit. En je voelde dat hij enerzijds het wel fijn vond dat ik zo gedreven was, maar anderzijds ook zoiets had van, zeg, klein mormel, wacht maar even uw tijd af.
Okay.
Dat was een hele grappige tijd, denk ik. Ik was ook een beetje irritant bij momenten, vermoed ik. Maar ik heb dat niet zo lang gedaan, die research. En dan ben ik heel snel naar het jeugdnieuws gegaan. En daar heb ik dan reportages leren maken. Dan naar Kanaal Z, dat toen ook op de VTM-redactie zat. En dan,
echt?
Ja. Ah. En dan naar het nieuws, naar VTM Nieuws, fulltime. En dan meer en meer.
Ja, want nu is het heel snel aan het gaan, maar Kanaal Z is nou wel iets anders. Hè. Was dat al eerder... Wanneer ben je echt in een rol gekomen dat content belangrijk is? Hè? Ja. Dus dat
was al na een jaar of 2, 3, denk ik.
Het Kanaal Z, sorry, maar dat is... Allee, dat zijn economisten, hè?
Maar die hadden ook technologie, natuurlijk.
Ja,
hè?
Dat
dus,
is waar.
Ik heb me daar wel wat kunnen ontplooien op dat vlak. Hè?
Ah,
ik heb dat bij het jeugdnieuws eigenlijk ook wel. Maar dat was met heel veel jongeren. En ik ben liever met technologie bezig, natuurlijk. En dat stopte ook na een tijd. En dan was de vraag, ga je terug research doen? En ik dacht, nee. Ik ga niet terug research doen. Ik zou graag iets serieuzer doen.
Mm-hmm.
Serieuzer in de zin van, ik zou echt stukken willen maken in de content, zoals gezegd, dingen maken.
Ja.
En dat heb ik dan gedaan, door naar Kanaal Z te gaan. En dan ben ik de eerste keer bij Kanaal Z, en dat was fantastisch, naar Silicon Valley geweest.
Okay.
Dat was echt super. Dat was echt de eerste keer dat ik dacht, ah wel ja, dit wil ik echt doen. Dit wil ik blijven doen. En daar heb ik dan voor de eerste keer ook contacten gelegd met de toen nog zeer kleine campus van Google. Van de legendarische glijbaan gegaan op de campus, met de fietsjes gereden.
Ja.
Bij Adobe geweest, PayPal geweest, in het hoofdkwartier van PayPal gezien hoe die grafiek die ze dan zo mooi tonen, die alleen maar naar omhoog gaat, zo, van de omzet die ze binnenhalen en het geld dat op hun netwerk wordt verhandeld en zo.
Ja.
En ik stond daar en ik heb daarvan genoten van de eerste moment tot de laatste. En dan dacht ik, ja, ik zit goed, dit wil ik doen voor de rest van mijn leven. Voilà.
Okay.
Maar dan niet alleen bij Kanaal Z, want dan is het wel opgeschoven naar VTM Nieuws. Hè.
Ja. En bij VTM Nieuws ook weer de technische...
Ja.
Oké. Okay. Want wanneer is dat tech-verhaal richt, wanneer is dat bestendigd verhaal?
Ja, voor VTM Nieuws was het alsnog moeilijk als ik van Kanaal Z kwam om te zeggen, we gaan u nu terug bij ons zetten op de redactie, we gaan u alleen tech laten doen. Dat was eigenlijk geen optie. Maar dat wist ik ook wel. Hè. Dus ik heb een stukje, omdat ik van Kanaal Z was, ook de economische kant gedaan. Ik heb heel veel, dat was de periode die roepen ook na een tijdje. De economische crisis was ook net gepasseerd en zo.
Mm-hmm.
Dus we zaten met heel wat topics, heel veel betogingen. Dus ik ging dan tussen de vechtende betogers staan en zo. Als je zo jong bent, vinden dat dan nog wel interessant.
Mm-hmm.
Maar ik probeerde wel zo wat meer en meer op te schuiven richting tech. En dan spreken we over de tijd dat zo plots Spotify naar België kwam. Netflix was ook een van de eerste die België aandeed. Hè. We waren een van de eerste landen die Netflix hadden. Ik herinner mij nog dat ik toen Spotify naar België kwam, dat Stef Wouters tegen mij zei van ja, moeten we daar nu iets over doen? Ik heb toch al iTunes. Allee. en dat, we dus, dat ik dus moest uitleggen van ja, maar ja, we moeten daar iets over doen. Ja, want hè, streaming is iets helemaal anders. En dan moest je dat in de reportage op VTM Nieuws nog niet op beeld, hè, maar gewoon als journalist uitleggen. Met, ja. En dat was kei tof. En dan, allee, ik bedoel, ik sta met Reed Hastings en zijn, ondertussen ben even de naam kwijt, CEO van Netflix ondertussen, die het van hem heeft overgenomen. Ik sta daarmee op de foto. Die kwamen in Brussel binnen in een hotel waar zogezegd de persconferentie, enfin, waar de persconferentie was. Ik was daar veel te vroeg, want ik was veel te excited.
Ja.
Dat was dan de launch in België. Die kwamen binnen, lachend en zo. En ze zien mij staan. En ze zagen dat ik een journalist was. En Hastings zegt tegen mij van, zeg, kom eens hier. En die pakt zijn gsm en laat zijn gsm zien. En er staat een foto van manneke pis. En hij zegt, is dit nu de echte? Is this the real one? Because allee, in de buurt daar, het staat vol, manneke pis. Hè?
Ja.
En ik zeg, ja, you know, because he's tiny in every way. En Amerikanen en pipi-grapjes, dat doet het heel goed. Dus die begonnen keihard te lachen.
Okay.
Super toffe dag mee gehad. En op het einde ging ik naar huis. En dan zei Hastings nog tegen mij, Kenneth, kom eens. Allee, het Engels dan. en ik had zo'n zakje vast met wat prularia, zo'n bloknot en een bikje. En hij steekte zo'n kaartje in en hij zegt, hier... En dat was een bom van een jaar gratis Netflix. Ja. Dat is wel zot, dat vond ik wel cool. Omdat het maakte mij niet uit, want ik had al Netflix.
Ja?
Maar ik kreeg dat dan van een Big Chief. Zo. Ja. Dus dat was wel echt graaf. Dat was wel fijn, want België had nog geen Netflix. En ik zei tegen zijn compagnon, ik zeg, vind House of Cards wel echt de max. Dat heb jij gefixt. Hè. En hij zo, mocht dat nog niet gezien hebben, hoe heb je dat met een VPN? Zeker, moet dat niet zeggen tegen mij? Dat was super tof.
Ja.
En de man is nu CEO van Netflix en dat is dan leuk om te zien. Ja.
Oké.
Okay. Ik vind dat echt heel fijn om zo daaraan terug te denken. Zo.
Ja, ja, tuurlijk. En is dat de ontmoeting waar je het meest aan terugdringt of denkt? Of zijn er nog andere die je dan voor zou trekken als ze het u vragen? Of plekken, want je hebt het nu over die Silicon Valley gehad. Ik denk dat er nog wel andere zaken zijn waar dat je...
Ja, ik heb zo'n ongelooflijk privilege dat ik in een tijd dat technologie zo belangrijk aan het worden is, dat ik dat helemaal bewust heb meegemaakt en dat ik daar heel veel dingen heb kunnen coveren. Hè. Ik ben naar Shenzhen gevlogen, naar de fabrieken van Huawei. Ondertussen konden die hier nog wel kopen, maar toen waren die immens populair aan het worden.
Ja.
Ik ben daar naartoe gevlogen. Ik heb daar die fabriekslijnen echt gezien, waar ze die toen al zeer geautomatiseerd die smartphones maakten. Ik ben daar gaan rondlopen op de campus. Was Chinezen in paniek, omdat ze zagen dat daar dan een westerling, een journalist dan nog, rondliep. Maar dat was allemaal super tof. Hè. Allee, dat was... Het zijn dingen die je niet kunt uitleggen. Ik ben bijvoorbeeld in Shenzhen, heb je ook die gigantische gebouwen zo. En in die gebouwen, wij kunnen ons dat hier echt niet voorstellen, daar halen ze elke smartphone, elk toestel uit elkaar. Elke component wordt daar afgesoldeerd. We spreken hier over tientallen verdiepingen. Je kunt heel diep dat gebouw in. En je hebt winkeltjes die daar dan alleen maar bijvoorbeeld computerchips voor CPU's verkochten. Je had daar winkeltjes die alleen maar schermpjes verkochten.
Ja.
Ik heb daar toen ook nog een reportage over gemaakt. Daar is trouwens al een paar keer toen veel over te doen geweest.
Ja.
Dat je met andere woorden, dat je gewoon naar daar kon vliegen en zeggen, ik kom met een eigen smartphone. Er is zelfs een YouTuber die dat gedaan heeft, denk ik, is naar daar gevlogen en ging zijn eigen smartphone laten maken. Gewoon door die componenten los te kopen die er uit al die fabrieken kwamen en te zeggen, voilà, is met een eigen smartphone.
Ja.
Ik heb dat allemaal kunnen gaan... Ik stond daar, en je staat midden van dat gebouw en je denkt, hier heb ik nu... Ja, op CNN een reportage over gezien. En zie je mij hier nou staan? Allee, een journalist van België. Fuck this. Dus dat is wel cool. Dat vind ik wel tof.
Ja. Wie zou nog eens graag een vraag willen stellen? Of welke plek zouden ze nog graag willen bezoeken?
Gewoon één vraag. Ik denk, ik heb het voordeel dat meestal nog wel lukt. Ik heb heel lang Sam Altman geprobeerd. Omdat ik dat een intrigerende figuur vind en omdat ik denk dat als ik die in interview als je hem nu ziet op interviews en zo, dan je merkt dat hem een rol speelt, vind ik. Je merkt dat mensen ook, en dat zie je zeker in Amerika, die grote techbonzen dat ze daar zeker in die beginperiode waarin ChatGPT zo populair werd, weinig kritisch durven voor zijn.
Ja.
Terwijl dat je heel goed ziet dat die man een rolletje speelt. En ik zou het dan wel fijn vinden om met hem eens een interview te doen en daar proberen door te prikken zo van. Want ik heb het gevoel dat hij niet zo gelukkig is. Maar je wilt dan weten waarom. En je wilt weten... Allee, je ziet aan je gezicht, je wordt geleefd door je product. Je zit in de stress, want je maakt geen winst. Je bent afhankelijk van 1 of 2 partners.
Ja.
Ik zou dat wel durven of zo. Dan hem daarmee confronteren. Hij gaat daar waarschijnlijk door fietsen. Ja. Maar dan nog, ik zou het wel willen proberen. Dat is zo een van die mensen waarvan ik denk... Daar valt nog wel wat meer over te vertellen dan wat we vandaag weten of zo, denk ik.
Ja. En wat denk je van... denk ik ineens aan een Zuckerberg of een Bezos of zo. Of de Nadella van Microsoft.
Ja, ook. Ja, absoluut.
Dat zijn toch mensen, als je daar in een kamertje mee zit, dan wil je daar toch iets wat rare dingen aan vragen, denk ik.
Ja. De vraag is dan, wil je dat doen on the record of off the record?
Ja, exact.
En de vraag is, wat is er al gebeurd? Ja. On the record of off the record?
Ja. Ik denk dat het fascinerend is als je daar de kans toe krijgt.
Het is ook gewoon fijn omdat je... Je moet daar geweest zijn, denk ik, omdat je gevoelt, als je in zo'n bedrijf staat ook, hoe dat bedrijf in elkaar zit voor een stukje.
Ja.
Als je op de campus van Google komt, dat geeft een heel ander gevoel dan wanneer je op de campus van Adobe staat, bijvoorbeeld. Ja. Je voelt dat dat anders ingericht is, niet alleen maar fysiek, maar dat daar ook andere mensen werken, andere types mensen werken.
Ja, het doet mij denken aan de Yannick Herbout, CISO van de Port of Antwerp. Die heeft hier een tijd geleden ook geweest. Die heeft ooit, ik weet niet meer in welke context, maar het was iets van de VN, zat hij aan tafel met Meredith Whittaker.
Mm-hmm.
Die zat daarnaast. En hij had het niet door. Dus maar als je naast zo iemand zit...
Nadien spijt van of...
Maar het zal wel zijn. Ja.
Met wie zou jij graag eens... Hier zitten of gewoon privé, zoals off the record?
Zelfs, nog niet over nagedacht, maar ja, Meredith Whittaker, ik denk dat dat wel iemand is. Ik vind, ik denk dat iemand is die heeft een verhaal. Hè? Die is zeer gedreven, die weet wat dat die doet. Alles wat ze met Signal doet, dat is een en al gedrevenheid en purpose. En dat vind ik altijd mooi aan mensen. Dat is nu toevallig dat ik die naam op tafel gooi. Ja, dat is wel iemand waar ik gerust een keer wat vragen aan zou willen stellen. Ja. Voor de rest heb ik er eigenlijk nog niet echt mee bij stilgestaan. Het is wel grappig om eens over na te denken.
Maar ja. Het probleem is heel vaak als je daar dan bij staat of naast zit. Ze zijn zeer getraind, hè. Zeer media getraind. En ik weet, zelfs bij Signal, de periode waarin dat is misschien fijn om te weten, hè, de periode waarin dat anti-Amerikaanse sentiment, of het anti-big tech sentiment, want Signal is natuurlijk eigenlijk in hetzelfde bedje ziek, alleen proberen ze het af en toe zo'n klein beetje te laten ondersneven, hè, in hun PR, kreeg ik heel veel persberichten van Signal in die periode. Zeer doelbewust natuurlijk, omdat ze ook wisten, nu is het moment waarop we daar moeten op duwen bij Europese journalisten. En ik heb bij ons ook heel vaak gezegd, ja, maar het is geen Europees product. En vergis u niet, Amerikanen zijn in zekere zin allemaal zeer commercieel. Zelfs als ze zo'n soort van project leiden. Snap je wat ik bedoel?
Ja, interessant.
Wat niet noodzakelijk negatief is, hè. Maar het is wel... Het is wel
grappig wat ze zeggen.
Ja. En dus in die periode merk je ook dat ze daar heel hard op aan het pushen waren en daar ook effectief naar voren hebben geschoven en bijna letterlijk vroegen, wilt je haar interviewen? Ik heb er even de boot afgehouden.
Ja.
Omdat ik dan op dat moment dacht van, oké, maar wij hebben in Europa, of in Zwitserland hebben we Trema. We hebben Proton in Zwitserland. We hebben, dus ik heb dan eerder een artikel geschreven met een aantal alternatieven waar Signal wel één van was.
Ja.
Maar zeker niet een artikel alleen over Signal.
Ja.
Dus daar probeer ik dan ergens ook wel op te letten. Zo.
Daarom dat jij de journalist bent en ik niet. Hè? Dus dat is duidelijk.
Wat niet zegt dat het geen goed product is, in tegendeel. Nee, want ik gebruik het zelf ook volgens mij bij elkaar.
Wij spreken elkaar aan op Signal. Ja. Exact. Voilà. Zoals het hoort. Allee, dat laat ik niet. Ja, Kenneth, ik zag eigenlijk, als ik vanmorgen uw LinkedIn even doorging, zag ik nog een aantal zaken staan. En dus je hebt er net al eventjes op gehint dat je ook les hebt gegeven. Mm-hmm. Als digital content creator.
Ja.
Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Ja, ik heb een aantal jaren lessen social media gegeven op de hogeschool
Antwerpen,
waar ik ook gestudeerd had. Dat was ook een stukje tijdens corona trouwens. Ik vond dat wel fijn om te doen. En ik vond het ook heel jammer dat ik dat niet meer kon doen, want ik wou dat zeker nog wel inhoudelijk uitbouwen, maar op het einde merkte ik dat het heel moeilijk werd om dat te combineren met mijn fulltime job. Ik had ook wel toen nog een zeer duidelijke, en nu nog altijd een zeer duidelijke ambitie wat ik met die job dan wou doen. En dat was niet compatibel, dus dan moet je daar snel een keuze maken.
Oké. Je hebt ook een boek geschreven, niet?
Ja, over cybersecurity trouwens. Ja. Maar ondertussen al wel een paar jaar oud, hè.
Ja.
Dus niet meer up-to-date. Ik had er eerst moeten meebrengen eigenlijk. Ik heb er nog liggen thuis.
Is dat je cyberveilig.be daar?
Ja.
Want ik merkte als ik straks aan die website ging, dat je nu gewoon verwijst naar uw eigen pagina.
Ja.
Ik vermoed dat daar in de tijd iets anders stond dan naar die boek verwezen.
Dat verwees naar die boek, dat was een site met wat reclame. Ik heb die geschreven samen met mijn neef, die daar ook heel erg mee bezig was toen. Nog altijd, denk ik, maar ik heb nu niet zoveel contacten meer met hem. Maar dat was heel fijn om te doen. En dat is ondertussen al wel een tijd geleden, waardoor mijn bekendheid, zal ik maar zeggen, nog niet voldoende was om zo'n boek te dragen, denk ik.
Ja.
Dus dat was het jammer wel. Het was een heel fijn boek om te schrijven, heel toegankelijk, nu niet meer actueel.
Voilà, dus dat ik voel dat je daar inderdaad zoiets zet van, ik ga daar nu niet te veel
op
inzetten, want je zou het misschien liefst actualiseren voordat je dat nu zou gaan pushen.
Klopt, inderdaad. Dat is ondertussen voorbij en ik vond het heel fijn om te doen. Maar ik denk, en hoe ouder dat je wordt, en correct me if I'm wrong, hoe meer je je focus legt op de dingen waar je echt waarden uithaalt voor jezelf, een goed gevoel uithaalt, en ook volgens jezelf ook gewoon het beste in zijt of het meeste verschil kunt niet maken.
Ja. Wat is die squat? Sorry.
Juist, ja.
Juist, dat stond er nog op.
Maar heb je dat er nog allemaal op staan? Ja.
Dat is voor veel mensen altijd een confrontatie. Van miljard, ik heb dat nog niet afgehaald.
Nee, ik... ja, voilà, maar tijdens corona ook weer. Je denkt, wat ga ik allemaal met mijn leven doen als ik hier zoveel thuis zit? Ik deed mijn werk nog wel, maar je komt met me. En dan was ik wel even aan het spelen met het idee van, oké, ik start met een eigen bedrijfje. Ik heb dat ook opgericht. Ik heb een aantal dingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een keer Cedric de Vroei, die hier ook al gezeten heeft, geholpen. Een keer samen met hem een pentest meegedaan. Hij wou die in beeld brengen toen. Ik heb dat toen gedaan met bodycams en zo. Met drones. Allee, ik vond dat weer over de top gegaan en gedacht, oké, ik maak hier een bedrijf van. We doen dat gewoon.
Ja.
Maar ik doe mijn job veel te graag en ik heb dan veel te weinig tijd om zoiets te volbrengen.
Ja.
Maar daar heb ik wel geleerd, dat hele pentesting verhaal en zo. En dat wel heel tof is. En dus door met hem mee te gaan, dat te draaien.
Okay.
En de bedoeling was om dan een filmpje te maken voor de personeelsleden van het was toen een brandweerzone waar hij dat deed, en zodat ze dat aan hun werknemers konden tonen.
Ja. Je zei wel een gigantische brug aan het maken naar het topic dat nu als volgende wordt aangeboord. Hè?
Is dat zo? Ja, het is niet bewust eigenlijk.
Nee. Je bent goed bezig.
Het is geen bewuste keuze.
Ik was volgende uiteraard. Ja. Hè, je hebt het nu over Cedric de Vroei, als ik daar Veerle en Keanu aan toevoeg. Hè. Ja. Allemaal mensen die
hier gezeten
die
hebben.
Die ook al hebben gezeten. Ja. Heel grappig. Mm-hmm. Je bent eigenlijk degene die de cirkel afsluit. Jullie hebben eigenlijk de laatste tijd aan een project mogen meewerken waar je nu eindelijk iets over mocht zeggen. Zeker ook, we nemen de podcast nu op voordat het op tv komt, maar we gaan ervoor zorgen dat de podcast pas uitkomt als alles gepubliceerd is. Dus je mag het u laten gaan, denk ik.
Dat is goed.
Dus laten we het daar eens over hebben, Hackt.
Wat
is het? Waar komt het?
Ik was met Cedric meegegaan. Ik had voor hem een filmpje gemaakt van een pentest, fysiek. Want je weet, hij doet heel graag fysiek ook pentesting.
Ja.
Dat was een keitof filmpje. Ik had dat heel spannend gemaakt. Droneshots, weer volledig over de top. Ja. En toen dacht ik, ik wil er eigenlijk gewoon een tv-programma van maken. We spreken over een paar jaar geleden. Hè. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat gaat niemand ooit willen. Allee, wie is daarin geïnteresseerd? Maar dat is blijven liggen. En dan, ik heb het er met Cedric toen ook over gehad. En die zei ook, ja, eigenlijk zou dat wel heel tof zijn om dat te doen. Verschillende momenten gehad dat ik daar wel een partner in kon vinden. Uiteraard bij ons ook. Is gaan horen op bedrijf van, hey, voelen jullie dat wel? En daar was wel interesse voor, maar het budget was er eigenlijk niet.
Ja.
En dan kwam ik ineens op het pad van het productiehuis. Of zij op mijn pad, of samen. Mm-hmm. En dan bleek eigenlijk, toen ik het toonde, wat ik toen gedaan had, en het was de naam pilot niet eens waardig, en ik zei van, ik wil eigenlijk dit programma maken, al jaren. Ik zou dat super tof vinden om te doen.
Ja.
En die werden helemaal enthousiast en ik dacht, wat gebeurt er?
Okay.
Dus ik zag daar een zeker enthousiasme aan die tafel en ja, en wat kunnen we dan allemaal gaan doen en zo. Ik zeg, ja, het zou heel fijn zijn om te laten zien, of een programma te maken over hoe ethische hackers te werk gaan.
Mm-hmm.
Maar wel tv, dus het moet wel interessant zijn. Dus niet gewoon,
ja.
Het is hier ook interessant, maar je kunt er geen tv van maken voor een heel breed streamspubliek bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zijn we ergens geraakt, hebben we daar een jaar aan gewerkt. En dan zijn we inderdaad op het einde van dat jaar beginnen draaien met Cedric, Veerle, Keanu. Ineens stond daar een studio. God mag weten, allee, ik kreeg er stress van als ik er binnenkwam de eerste keer.
Mm-hmm.
Dus dat productiehuis had echt zoiets van, we gaan dit gewoon doen. We gaan dat programma maken. En Streams had ook zoiets van, we gaan dat gewoon doen. We gaan dat programma dat je wilt, we gaan dat gewoon maken.
Maar dus jij ligt aan de basis van het geheel?
Ja, ik vond dat... Ja, dat is nu echt heel veel credits. Dat is echt
ja, maar
dat
ja,
is heel veel credits. Maar okay. Ik denk gewoon dat dat een aantal puzzelstukken waren die samenkwamen. Ja, er is een gelijknamig programma trouwens in Zweden. Je kunt niet zomaar een concept gaan bedenken. Allee, zelfs als ik dat hier bedacht heb, als dat al bestaat, dan moet je dat concept kopen. Dus dat is ook gebeurd. Ja. En dan hebben we daar, dan zijn we kandidaten gaan zoeken, hè, om deel te nemen. We wisten dat dat heel moeilijk ging zijn. Hè,
mm-hmm.
Die zich wilden laten hacken door ons. Ja. Dus ik heb heel veel meetings gehad met heel veel mogelijke kandidaten. Er waren er ook die wilden meewerken, maar die eigenlijk niet zo geschikt waren. En dan uiteindelijk zijn we op 3 zeer leuke, interessante, straffe kandidaten uitgekomen. Die ik nu al mag noemen, want het wordt uitgezonden of gepubliceerd na...
Uh-huh.
We zijn bij Ordal terechtgekomen, Transt, familiebedrijf, zeer fijn, heeft al eens ransomware gehad een tijd geleden. Dus die waren zeer geïnteresseerd toen we het voorstelden.
Okay.
De gemeente Herentals heeft ook, de stad Herentals heeft ook meegedaan. En dan Upgrade Estate, een bedrijf dat met projectontwikkeling bezig is in Gent onder andere. De Loop hebben die in een heleboel gebouwen staan. Supermodern, heel fijn bedrijf ook.
Okay.
Zeer veel met duurzaamheid bezig. En dus die hebben elk een thema. De stad spreekt voor zich, burgers en burgerdata en ook en alles wat ze van dienstverlening hebben.
Ja.
En dan Upgrade Estate, zijn gebouwen zitten chockvol technologie, IoT. En daar was het punt, is dat veilig?
Ja.
Kunnen we dat gaan misbruiken? En Ordal, het familiebedrijf, daar zijn 3, zal ze maar 3 co-CEO's noemen, zeer toffe mensen. En die tijdens het intakegesprek, dan zei een van hen, Michael Schelkes van de familie, zei tegen mij, het ergste wat er volgens mij kan gebeuren, is dat jullie de productie kunnen stilleggen.
Mm.
En als je Keanu en Cedric en Veren een klein beetje kent, dan was dat natuurlijk het eerste wat er op ons bord... of we afspraken van oké, we gaan proberen de productie stil te leggen.
Ja.
Mm-hmm. En we zijn dan begonnen. 3 maanden aan een stuk hebben ze ons opgesloten in een studio. En
wow.
Allee, 2 maanden ongeveer, want het is ongeveer 3 maanden werk geweest. En dan hebben wij die back-to-back gedraaid, dus telkens 2,5-3 weken per slachtoffer, wat niet zoveel is, hè, van een pentest.
Nee.
Dus we begonnen met een... En alles wat je ziet is ook echt. We begonnen met een wit blad. Ik kwam naar de studio en ik zei, mannetjes, we wisten uiteraard wel al wie we gingen over de vloer krijgen. Ik zei van, ja, kijk, nu beginnen we aan Ordal. We hebben 2 weken om daar van 0 met dit team en leuke tv en interessante cybertopics uit te halen en ook gewoon toffe dingen te doen of zo.
Ja.
Ja, en dat is een programma geworden nu. Het is klaar. Ik heb het... het zal nu al gepubliceerd zijn of nu al te zien zijn, maar ik denk dat het nog nooit gemaakt is in ons land. Ik ben ook heel blij dat productiehuis en streams daarin geloofd hebben, want tv maken nu is heel moeilijk en duur.
Ja. Kunnen we een idee geven met die productie? Allee, je hebt dus drie afleveringen van, wat is dat, telkens een uur?
Ja, ongeveer 40 tot... Allee, de eerste is 47 minuten, denk ik.
En grosso modo, wat kost dan zo'n productie om dat te doen?
Ja, enkele tienduizenden per aflevering minstens. Ik ken geen exacte prijs, maar het gaat toch wel over meer dan 50.000 per aflevering. Ja, maar dat is... Ja, je bent daar lang mee bezig, hè.
Ja,
je wilt dat professioneel doen en dat is ook belangrijk, hè. Dus er is effectief... Er zijn contracten gesloten tussen de ethische hackers en het bedrijf. Er hebben juristen op gezeten. Je kunt nog niet altijd alles afdekken, hè, want we doen natuurlijk dingen die... Hè. Maar dat is allemaal geregeld. En toen we eraan begonnen, dan hadden we allemaal wel wat stress. Maar ja, we hebben dat allemaal wel. Hè. Die studio staat daar, die ploeg. Hè. We spreken over een cameraploeg, productie, regisseur, de monteur die klaar zit om te beginnen. En allee, we komen in die studio en toen overviel iedereen de gedachte van, en je merkt dat ook wel een klein beetje bij de anderen ook. Fuck, we moeten dat hier nu wel gaan doen, hè. En die eerste week was meteen een hele moeilijke, want niks ging gemakkelijk. En, hè, je moet zo nog wat in die vibe komen, maar je weet, ja, die tweede week die komt er al aan. En, en uiteindelijk is alles daar op een bepaald moment losgebarsten. Veerle, we ontdekken een toeleverancier van dat bedrijf. Veerle belt daarnaar, want toevallig is een van de drie CEO's een vrouw. Veerle belt daarnaar en zegt, ja, zeg. Hè, en doet zich voor als de CEO en zegt, ja, mijn neefke... In ons familiebedrijf dan, wil hier beginnen de maandag als vakantiewerk, maar die heeft geen login. Kun je voor ons een login maken? Die doen dat. We slagen er niet in om gewoon het bedrijf binnen te wandelen. Ook een wifi-scan en zo lukt allemaal niet. Maar we krijgen uiteindelijk op een zeer creatieve manier toch een toestel, een Trojaans paardje bij hen binnen, een toestelletje op hun netwerk. En dan bleek die segmentatie helemaal niet in orde te zijn. Dan vonden wij, of Keanu vond dan een documentje met wachtwoorden in. We waren dan plots domain-admin en het eerste wat we dan gedaan hebben is 100 bakken drank besteld en die hebben ze dan geleverd bij onze studio.
Dat visuele aspect is natuurlijk ook belangrijk, hè?
Ja, en het fijne was ook, Keanu en Cedric, als die nu iets vinden bij een klant, dan moeten die stoppen, hè?
Ja.
En dan moeten die bellen naar hun contact. Of dan moeten die met hun spok bellen. Of moeten die zeggen, we stoppen hier. Of wil jij het punt toch maken naar je personeel toe? Of hoe gaan we die doen?
Ja.
En nu was het heel duidelijk op voorhand afgesproken. Doe maar. Ja. Dus dat was wel heel tof. Dat was wel fijn.
Ja, nu dat achter de kiezen is. Waar moeten wij van wakker liggen vandaag?
Oeh. Oei, oei. Algemeen dan.
Ja.
Als
ik die vraag stel, wat denk je, wat komt er in je eerst op? Jij komt in contact met heel veel actuele thema's en topics.
Mm-hmm.
Waar lig jij wakker van? Waar moeten wij van wakker liggen? Wat zien wij niet genoeg?
Hetgeen ik het meest vrees, en dat is zeker geen doemdenkerij, denk ik. Dat is gewoon een beetje realisme. Je weet hoe dat de het heelal zo wat chaotischer en chaotischer wordt. Je hebt dat in oorlogs- of in spanningsgeopolitieke tijden ook zo. Die oorlogsentropie die neemt toe, gevoeld. Daar ontstaat een brandje. We hebben, Amerika valt Iran binnen of valt Iran aan. We zien wat Rusland in Oekraïne gedaan heeft. En dus stap voor stap beginnen er puzzelstukjes of beginnen er schaakstukjes verzet te worden. En ik... vrees, en ik hoop dat het niet zo is, maar ik vrees dat die spanning alleen maar aan toenemen is op dit moment. Hè. Ik denk dat iedereen dat ook al wat aanvoelt. En daar lig ik wel echt van wakker.
Ja?
Ik ben daar wel mee bezig en niet op een maniacale manier van de wereld gaat vergaan.
Nee.
Maar vanuit realiteitszin bekeken. Hè. Dus een soort perfect storm op dit moment. Je begint te zien dat grondstoffen terug heel belangrijk aan het worden zijn.
Mm-hmm.
In combinatie met ego's op politiek niveau. Misschien mensen die daar niet moeten zitten eigenlijk, als het over een intellectueel niveau gaat. ik spreek niet alleen maar over de evidenties trouwens daar. Mm-hmm. Maar ik denk dat er zo'n aantal dingen samenkomen op dit moment. En die boezemen mij wel een beetje schrik in. Zo.
Ja.
Dus ja. Ja. Bij u, of lig jij daarvan wakker? Ik heb geen kinderen, dus ik denk dat het voor mij nog minder erg is.
Niet op dat vlak, nee. Dat denk ik niet. Nee. Nee. Maar allee, in ieder geval proficiënt, want je maakt alweer het zoveelste bruggetje in deze podcast. Is ongelooflijk. Geopolitiek is inderdaad een topic dat we hier graag naar boven brengen. En dat komt vooral ook omdat het mij inderdaad ook heel nauw aan het hart ligt. Doemdenkerij, nu, maar wel realiteitszin, denk ik, is wel belangrijk.
Heb je een plan, als je weet, van...
Ik moet toegeven, is heel grappig wat je nu komt te zeggen, want met de kerstperiode, ik hoop elkaar misschien wat cadeaus onder een boom, en ik had een noodradio ingepakt en als cadeau voor het gezin onder de boom gezet.
Iemand zou u 5 jaar geleden toch uitgelachen hebben.
Ja, ja. Ja. Nu, ik moet eerlijk toegeven, die zit nu altijd in de doos. We hebben het altijd niet geprobeerd.
Dat is ook de bedoeling een beetje.
Maar op het moment dat het dan zover is, zullen we daar waarschijnlijk dan toch weer niks mee doen, want dan doet dat weer juist niet wat dat het op dat moment moet kunnen. Allee, zwart, hè, je weet hoe dat gaat. Zijn we daar echt... We zijn daar misschien te weinig mee bezig, hè. Als je kijkt in sommige landen, dus straks had je het aan tafel, toevallig ook over Finland. Mm-hmm. Dat is nu toevallig een van die landen die wel op een heel andere manier met oorlogsdreiging omgaan. Ik denk zelfs onze noordenburen ook al, die staan daar nogthans ook ver vanaf. Dus ja, ik denk dat daar sowieso wat meer wat realiteitszin moet komen. Hoe zie je dat nog? Ik zou het absoluut niet... Ik zou er niks op tegen hebben om als reservist naar het leger te gaan. Nee. Ik zou er niks op tegen hebben dat mijn kinderen in het leger gaan. Dat klinkt allemaal zo heel oudbollig, maar ik denk dat vandaag de dag super exciting is, wat je daar allemaal kunt doen. Het gaat ook heel vaak over technologie vandaag. Ik ben wel mee in die nieuwe realiteit. Is dat tof? Nee. Maar gelijk. Ik denk dat we allemaal wakker aan het worden zijn en dat we begrijpen dat we van ons pacifistische kont moeten komen. Dus uiteraard goed dat we die ingesteldheid nog blijven hebben. Maar ik denk inderdaad dat we toch die kracht moeten opbouwen om af te schrikken. Niet in het offensief te gaan, maar zeker wel in het defensief sterk genoeg kunnen zijn. En dat is misschien waar ik vandaag wel... Ik heb daar geen schrik voor, maar... Het is gewoon een feit. Als hier nu vandaag een raket op de haven wordt afgeschoten...
Het is zo, hè.
Die komt gewoon binnen en dat is bam, raak gedaan. Ja. Ja, gaan we daarop wachten tot zoiets gebeurt? Of dat is stel dat de Golfstaten vandaag tegenkomen. Die hebben luchtafweer.
Die hadden dat ook niet verwacht, hè.
Maar hadden dat niet verwacht op die manier. En nu zie je dat er vandaag een gasveld toch serieus beschadigd is. Mm-hmm. Ja, dan denk je, als die daar al niet klaar voor zijn, want die hebben zoals al een groot... Die hebben materieel en dergelijke. Dat is de realiteit waar we ons wel voor moeten klaarmaken. Ja. Maar ik heb daar ben daar niet bevreesd voor of zo.
Het mooie is dat Europeanen over het algemeen pacifistisch zijn. Hè. Zelfs de meest strijdvaardige Europeanen, de mannen die zeggen ik ga in het leger effectief, zijn nog redelijk pacifistisch hoor. Ja. In vergelijking met heel veel andere landen. Maar ik denk dat we nu gewoon beseffen dat pacifistisch zijn een luxe is. Een luxe die we ons konden permitteren, maar op dit moment alle troeven om dat te kunnen blijven doen, zijn we kwijt. En dat is iets waar ik zelf ook al wel in mijn omgeving heel lang voor waarschuw, al jaren, maar dat is mijn topic niet op het werk. Dat is wel even mensen wakker schudden van, ja maar kijk, het is niet kiezen tussen onderwijs of een F-35. Hè. Ik herinner mij de reclames van politici en de discussies daarover. Het is niet kiezen tussen het een of het ander. Het zijn ze alle twee natuurlijk. Hè? Maar zonder een F-35 zal je onderwijs ook niet veel meer voorstellen. Maar je kreeg dat niet uitgelegd. Ja. Mensen konden die link niet maken. En ik denk dat dat nu wel zo is. Ik denk trouwens ook, de investeringen in cyber en zo liepen heel erg achter in ons land. Het ecosysteem is nu sterk verbeterd, maar in Nederland stonden ze daar ver voor. Spreek mij tegen als je het er niet mee eens bent. Mm-hmm. Ik denk dat we daar nu wel serieuze stappen vooruit aan het maken zijn. Maar als ik dan zie dat een bedrijf als Palantir een Belgische vestiging opent, dan vraag ik mij af waarom is er geen Belgisch bedrijf dat in dat gebouw zit en dat weet ik veel welke diensten aanbiedt. misschien GDPR-compliant, hè, ja, in plaats van wat ze daar doen.
Ja, ja, absoluut. Zoveelste brugje, maar komen ze eens op terug. waar ik misschien wat meer van wakker lig, is de status van onze sociale netwerken of de plaats die ze innemen in onze informatiegaring binnen onze maatschappij. Dat is waar ik mij wel zorgen om maak. Omdat heel veel mensen die niet de soort of dezelfde toegang misschien hebben tot onderwijs dan hier, dan velen hier, vertoeven godganser dagen op sociale netwerken waar dat zij eigenlijk voorgeschoteld krijgen waar een bepaalde realiteit, waar dat zij worden ingeduwd, die ze misschien niet gekozen hebben, maar die wel voor hen als een realiteit gaat gelden. En dat is waar ik heel veel schrik voor heb. Ik kijk naar waar Rusland toe, en niet alleen Rusland, al die desinformatiecampagnes. Je moet
die
vandaag al verdomd...
Zijn,
ja, je kunt dat in heel veel dingen doortrekken vandaag. Wie gaat straks nog kunnen onderscheiden wat werkelijk is en wat niet? En die grens wordt alleen maar moeilijker te trekken. En daar heb ik heel veel schrik voor. Omdat je op het moment dat je een maatschappij gaat kunnen ontwrichten op het juiste moment, dan dat is misschien nog erger als oorlog. Want je gaat geen oorlog moeten voeren.
Ja.
Dus je hebt ineens... Iets ineens allemaal in uw zak.
Ik ga nu een bruggetje maken.
Ja.
Ja. Naar aflevering 2, die ondertussen dus is uitgezonden of te zien is.
Ah ja, ja.
En daarin tonen wij, heel braaf trouwens, want we konden veel meer doen, hoe we de mailbox van de burgemeester overnemen van een stad. Hoe we andere mailboxen overnemen en daardoor Instagram, Facebook... stadswebsite en in die end ook een kunnen inloggen in BeAlert en daar dus een heel spectrum aan communicatiemiddelen hebben die we kunnen gaan misbruiken om een boodschap de wereld in te sturen die zeer geloofwaardig is. We zijn daar heel hard van geschrokken, want het passeert in de uitzending heel snel omdat je dat natuurlijk monteert, maar we hebben toen alles stilgelegd en gezegd van, wat gaan we nu doen? Want we kunnen hier dingen doen die niet oké zijn. We hebben daar lang over gediscussieerd, ook juridisch. Maar we wilden wel het punt maken, hetgeen jij nu eigenlijk zegt, en daar kom ik toe. Als je zo desinformatie gaat verspreiden, dus je verspreidt op het... We hebben dat in handen.
Ja.
En op dat moment beslissen we, we verspreiden informatie over een mogelijke terrorist die rondloopt in die stad. Wij hebben toen heel goed beseft, en ik zeg het in de uitzending, zie je dat heel gemakkelijk passeren en wordt die discussie niet gevoerd, want dat is daar niet de plek voor.
Ja.
Maar we hebben daar wel bij stilgestaan. Van oké, wij kunnen nu letterlijk, en we hebben uiteindelijk een deepfake gemaakt van de burgemeester ook trouwens, en die verspreidt, omdat, en die deepfake zag er helemaal niet zo goed uit, was redelijk bewust gedaan, maar als je dat verspreidt via die officiële kanalen, dan gelooft iedereen dat. En dat is fake news, hè.
Ja.
Wat we verspreid hebben is... ja, heel simpel, je mocht vanaf nu nog maar het centrum inrijden met een elektrische auto.
Okay.
De woede die dat dan teweeg bracht al, iets heel simpels zoals dat. Hè? Dus, maar dat was heel braaf, hè, vonden wij zelf nog. Daaraan merkte, en dus mensen geloofden dat, hè, was een verschrikkelijk slecht filmpje, deepfake gemaakt op 10 minuten. En het effect dat je zo wel hebt, is zoiets. En dat is op heel kleine schaal, tonen we dat daarmee aan. En ik denk, als je nog een stap verder gaat en je krijgt een communicatiekanaal in handen voor noodsituaties, en je kunt daar letterlijk kiezen. Grote brand, nucleair, je kunt daar een knop in duwen. Daar heb ik die opnameperiode even van wakker gelegen.
Ja,
omdat dat is op kleine schaal, wat dat jij nu beschrijft.
Ja.
Als wij dat kunnen.
Ja, exact.
We zijn niet de Russen, hè? We zijn geen state-sponsored hackers.
Nee.
Ik geloof niet dat Rusland zo ver staat op dat vlak. Hè. Ik weet ook een beetje hoe die maatschappij in elkaar zit. Ik weet ook hoe het komt dat ze misschien op cybervlak wat teleurstellen, om het een beetje cynisch te zeggen. Ik denk dat iedereen dat gevoel wel een beetje heeft. Hè. Ze doen wel een aantal dingen. Ze zijn bezig met desinformatie, maar ergens stellen ze toch een beetje teleur. Hè, want ze zouden... denk ik wel, je zou bijna kunnen verwachten dat ze een aantal dingen doen op het Europese vasteland die veel meer effect hebben. Ik denk dat de Chinezen en de Russen daar, en de Amerikanen daar veel verder zouden in kunnen gaan, en Israël ook, dan Rusland op dit moment. Dus ja, daar ben ik ook wel mee bezig. En hetgeen dat je zegt, neemt daar die factor onderwijs weg, of ja, voor een stukje. Mm. Misschien ook mensen die wel, ja, weinig mensen in hun omgeving hebben die hun in de gaten houden of zo. Mm. Scary cocktail.
Ja. Ja, absoluut.
Als je morgen een CNN hebt die dingen begint uit te zenden die fake news zijn, mm-hmm, maar die erop gericht zijn om te manipuleren, omdat ze gehackt zijn, ik zeg maar iets.
Ja.
Oef.
Ja.
Mm. Oef. Ja. Ik zou het niet willen meemaken. Daarom, allee, we hebben bij ons op bedrijf, ik weet dat, ik ken ze ook allemaal heel goed, zeer goede security mensen, die zich daar maatschappelijk ook gewoon heel erg van bewust zijn wat, mm-hmm, het belang daarvan is.
Ja, 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 absoluut.
Dat is heel fijn om daarmee te praten. Je moet maar een keer iemand uitnodigen, hè. Ik weet niet of ze gaan komen, maar het is fijn om te horen dat je in heel die organisatie dat belang daarvan wel juist inschat.
Ik ben ervan overtuigd dat jij daarvoor kunt zorgen.
Goeie vraag, ja. Ja, ja.
Kenneth, mm-hmm, moeten wij ons boeken terug in de lokale boekenwinkel kopen? Of is het goed om op Amazon alles te laten afzakken?
Ja, kijk, het grote probleem is, hè, je gaat dan zeggen, idealistisch, doe dat maar bij de lokale boekenhandel. En dan ga je naar huis en je ziet dat dat dan 10 euro goedkoper is op Amazon. En dan doe je dat toch, hè? Toch?
Ja.
Nee?
Ik durf stellen dat ik daar wat verder in ga, ja, denk ik. Ja. Uh-huh. Waarom maak ik de ook weer of die opmerking? Ik heb al een paar opmerkingen gehoord dat je heel hard ook inzet op dat soevereiniteitsverhaal. Uh-huh. Made in Europe, made in Belgium misschien zelfs. Is dat ook iets inderdaad wat u nou aan het hart ligt? Het feit dat wij toch wel moeten van wat loskomen van die big tech. Ja, dat is nu. Ja. Weet je, dat is nu weer zo'n topic en iedereen...
Ja, het is modieus. Dus voilà.
Meestal,
ja,
stop ik dan om erover te babbelen, omdat wij het al even doen. Maar we proberen dat ook via Anacon heel hard in de praktijk te zetten door heel veel services die we gebruiken, om ervoor te zorgen dat die inderdaad dat die lokaal draaien, dat die niet onder die grote mastodonten zitten, dat soort zaken. Een topic waar je ook mee bezig zijn. Ja, jij dat over, ja, chat control.
Ja.
Dat is misschien nog wel iets anders, maar bon. Mm-hmm. Maar ik voel dat het privacy-luik ook, ja, wel daar wat verweven bij zit bij u.
Ja, ik word gewoon soms... En het is fijn dat je erover begint, want ik denk... Het is heel modieus om nu te zeggen...
Ja.
Ik gebruik Nextcloud op mijn eigen... Allee, bedoel, uh-huh, weten... terwijl ik moet voor mijn job ook gewoon echt een Android en een iOS en een niet de-googled Android hebben. En ik moet ook gewoon een Quest 3, ik moet een Quest headset hebben thuis. Je kunt niet meer in de wereld van Zuckerberg zitten dan dat ding te hebben, denk ik. Dus we gaan daar ook niet, ik kan hier nu niet hypocriet doen en zeggen van... Ja. Maar als je het hebt over de overtuiging, en dat is dan iets anders, denk ik wel dat dat gewoon super belangrijk is.
Ja.
Ja, absoluut.
Ga je daar ook naar handelen?
Ja, voor een groot stuk wel. Maar dat is voor mij natuurlijk ook wel een moeilijke. En daarom dat ik zeg, van ik ga hier niet hypocriet zitten vaandel zwaaien. De mensen waarvoor ik schrijf en dingen doe... En dat is wel interessant, hè. Voor die mensen is het vaak gewoon, hè, nog altijd gewoon veel veiliger om een Gmail-adres te hebben, hè. Want dat is gewoon goed beveiligd, dat werkt goed, dat is handig en dat is gemakkelijk. En misschien is dat soms een beter idee en nu ga ik misschien maar kort door de bocht, maar je kunt ze moeilijk een eigen webserver laten opzetten.
Nee, I know.
Dus ik denk gewoon...
Maar dan heb ik liever dat je een Proton aanhoudt, voilà, en een Gmail.
Voilà. Ja, ik moet zeggen, mijn ex-lief ondertussen, we hadden zo'n familieabonnement, zo'n duo-abonnement op Proton en ik heb hem dan zachtjes aan overgezet.
Ja.
Onlangs, want we hebben geen ruzie, we bellen nog met elkaar. We spreken nog met elkaar. En een van de dingen die jij dan zei, alleen de belangrijke dingen bespreek je dan nog, zo gaat dat. En een van de dingen die jij zei was van, ik wil echt wel bij die Proton blijven, want ik vind dat zo gemakkelijk en zo goed. En zo, er zit geen reclame op. En oké, dat kost geld, maar dat werkt tenminste goed. En
ja.
Dus het verspreidt zich wel een klein beetje.
Ja.
Maar ik denk wel dat we mensen ook niet gaan moeten forceren. Ik denk dat het geen zin heeft om te zeggen, en nu moeten jullie allemaal... maar ik vind het bijvoorbeeld wel een goed idee. Allee, ik ben betrekkelijk positief over de overheids-chat-app die ze gaan gebruiken, die ze niet zelf gemaakt hebben, wat misschien, enfin, die ze wel zelf gemaakt hebben, maar die waarvan het protocol niet zelf bedacht hebben, wat alleen maar een voordeel is, denk ik.
Ja.
Dus zo'n dingen moedig ik wel aan. Ik denk ook dat dat zo zwaar onderschat in het verleden,
ja,
dat dat belangrijk is, toch?
Ja, absoluut.
Jij bent niet helemaal die Googled of die Appled of zo, toch? Of wel?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, zoveel mogelijk wel, mm-hmm, ja.
Je hebt wel een Android-smartphone, toch? Daar staat...
Maar wat staat erop?
Ja, ja.
Graphene OS.
Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, ja.
Ja.
Zo heb ik er ook een, maar ik heb wel ook een gewone Android-smartphone.
Ah, ja, maar oké. Okay. Ja. Nee, dat niet. Ja. Nee, maar ik probeer dat inderdaad wel zeer bewust mee om te gaan. Nu, ik geef toe, ik ben sowieso vanuit historiek ook iemand die heel graag het decentrale systeem terugziet zoals het internet oorspronkelijk bedoeld was. Dat is vandaag volledig verdwenen. Hè?
Mm-hmm.
Je ziet het bij de volgende outage. Het zijn altijd een paar van die bottleneck services waar dat heel op ons internet van afhankelijk geworden
Cloudflare
is.
Cloudflare gaat plat.
Die uitvallen. Dus daar zijn we echt niet goed bezig. Mm. Maar in dat verband vroeg ik me af, de kennetd.be-website, waar staat hier juist?
die stond in IJsland, tot mijn... het stond in IJsland.
Aha.
Tot mijn IJslandse host plots meer dan €240 per jaar begon te vragen voor het hosten van één webpagina. En,
maar die voelde nu populariteit stijgen misschien.
Dus toen dacht ik, oké, maar zo belangrijk is het nu ook weer niet. En eigenlijk was het plan om... ik heb hem even verhuisd. Ik denk dat we nu bij Hetzner staan in Duitsland. Heb je het gecheckt?
Nee, ik heb niet gecheckt.
Nee, het is daarom dat ik het vraag. Maar ik denk... ik heb een aantal hosting providers, ook in Amerika trouwens. Maar ik denk dat hij in Frankfurt staat, bij Hetzner nu.
Ja, oké.
Het plan was eigenlijk om hem gewoon thuis te hosten op een Raspberry Pi. Voilà.
Ja.
Dus dat was eigenlijk het plan, maar ik ben nu zo half aan het verhuizen, dus dat gaat niet, maar dat was wel het plan.
Ik vond, ik heb me vandaag even doorgegaan, ik vond het wel cool. Je zat er niet altijd bij stil, maar inderdaad, als journalist, instructies om u op een confidentiële manier te kunnen bereiken. en ik vroeg me dan ineens af, ik zag staan, het gebruik nog van PGP, Tor, hè. Mm-hmm. En dan had je inderdaad ook Signal Trima had je vermeld. En Graphene OS stond er toevallig ook op.
Yes.
Maar ik vraag me af, is dat nu, word je af en toe op die manier gecontacteerd?
Het is al gebeurd en we spreken hier over een meerderheid van de gevallen, maar het gebeurt wel. En dan zijn het soms ook wel echt interessante topics. Wat ik wel al gemerkt heb, is dat mensen die vinden dat ze u op een manier moeten bereiken en die al wat mee bezig zijn met veiligheid of met anonimiteit, dat ze er soms een beetje over gaan en dat ze dus effectief denken van ik heb hier iets in handen waar de... ik moet daar heel hard mee opletten. Vaak, ik kan een geruststellen als een onderzoeksrechter hier onder de €10.000 bij wijze van spreken niet in actie komt als het over phishing gaat die cross-border is, dan gaan ze je ook echt niet komen zoeken als je iets lekt over Smart School naar een journalist van HLN. Maar het is wel goed dat het erop staat. En ik denk vooral omdat het mensen wel aanmoedigt om er op zijn minst eens over na te denken. Niet iedereen moet morgen Graphene OS gebruiken.
Ja.
Maar het is misschien wel fijn om een keer te denken van... Goh, maar zou die protonmail ook niet even goed werken? Ik denk dat dat wel plezant is. Of wat betekent dat nu eigenlijk? Encrypted mailing. Dat kan, maar hoe zit dat in elkaar? En ik denk dat dat wel fijn is om even mee te geven. En het gebeurt effectief dat mensen... wel echt berichten sturen op die manier.
Ja.
Data doorsturen.
Oké.
Ja.
All right.
Ja.
Kenneth, ik zie dat wij eigenlijk al gigantisch over tijd aan het gaan zijn.
Oei.
En we hebben in principe nog een laatste ronde.
Mm-hmm.
Ik ga die wat inkorten. maar daar, wat we daar doen, is een aantal thema's of een aantal begrippen op je loslaten. En dan moet jij even gewoon laten weten wat er nu opkomt.
Ja. Oei.
Ik ga wat inkorten, want anders gaan we te ver uit de bocht gaan. WhatsApp of Signal?
Signal, 100%.
Ja. Maar je gebruikt nog WhatsApp.
Ja, uiteraard. Ja,
iedereen
kan niet anders.
Nee, voilà. Dat blijft. Hè.
Ja. En zeker in mijn job, hè, dat is het grote probleem altijd. Hè.
Ja.
Ik schrijf ook voor een publiek dat...
Een WhatsApp-publiek vooral.
Onder andere, ja. En dat is, je moet je daar ook gewoon bewust van zijn. Hè. Ja.
Exact, ja.
Ja.
Mastodon of X?
Liever Mastodon, maar het publiek zit wel nog altijd op X voor een groot stuk, hè?
Absoluut.
En voor mij is bereik en impact, zouden we dan zeggen, wel een ding. En zeker als ik heel niche schrijf, dan zal ik toch op al die platformen het proberen te droppen, omdat je dat ook wel echt ziet in de cijfers dan.
Ja. Ja. Oké. Ja, ik was even aan het denken, hè, ja. X-eigenaar Musk, je rijdt met een Tesla. Nee, maar innoveren stoort je aan al het gedoe dat er rond X de laatste tijd en rond de persoon van Musk allemaal gebeurt. Is dat, zijn daarmee bezig of is er zoiets van?
Ja, ik ben daarmee bezig natuurlijk, hè, want dat is ook... Ik vind dat jammer. Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik vind het heel moeilijk om in te schatten waar komt het vandaan.
Zou er eens graag een paar vragen aan
stellen. Maar eigenlijk is dat nu wel eens iemand, en dat is echt waar. Als ik moet kiezen, en dat is nu een heel gevaarlijke uitspraak, ja, als ik moet kiezen om er on the record opgenomen met een cameraploeg bij, of off the record op café mee te praten, ik zou voor het tweede kiezen.
Ja.
Niet omdat ik hem iets wil duidelijk maken, maar eerder omdat ik sommige dingen niet zo goed begrijp eigenlijk. Hè. Ik denk dat er... mentaal wel wat problemen zijn, zo. Fysiek ook zo. Misschien, zo. Hè. Ik vind het jammer.
Schappelijk dat je nu zo zegt. Ik zou denken, als je de kans zou krijgen om iemand te interviewen, dat je... Ik zou het misschien eerst off the record doen, en dan aan de hand van hoe dat gesprek is gegaan, een aantal dingen on the record vragen. Dus dat gebeurt waarschijnlijk wel vaker zo.
Ja, dan gaat eerst iets eten met iemand en dan zitten ze in een podcast. En dan,
exact. Ja, oké, correct. Ja. Kampwaas of kalmwaas? Ja, sorry, dat zit niet in het... de programmatie van de juiste
Nee, dat is
oké, Kennen de programma's?
Ja, absoluut. Ja, toch eerder... Ja, nee, kampwaas, ik zou dat niet overleven, jong. Dat is echt... Denk ik.
Ja. Wat ik hiermee een beetje naar peil is, hoe actief dat je bent in alles wat je doet.
Zeer actief, maar misschien niet om een berg te beklimmen, om...
Mentaal zeer actief, fysiek wat minder?
Fysiek wat minder, ja, absoluut. Ik heb zeer zware astma. Dat maakt het wat moeilijker.
Ja.
Ik kan geen... Altijd als ik zeg, ja, maar ik heb een drukke periode, ik ga het nu even wat rustiger aan doen, dan doe ik het 2 dagen rustiger aan. En dan begint een trein weer te bollen. En dan,
Maar je gaat niet af en toe een keer op een bokzak kloppen of zo?
Nee, maar ik heb wel een eigen fitnessruimte thuis. Ik heb een bureau met een wandelband om na te denken. Absoluut. Dus ik heb wel wat mogelijkheden om...
Maar je gebruikt ze niet.
Jawel hoor.
Oké.
Ik vind dat super, super belangrijk, maar dan wel op een haalbaar tempo. Maar ik vind dat wel belangrijk als je ouder wordt ook.
Mm.
En je merkt ook dat je dan veel fitter kunt nadenken ook.
Ja, absoluut. Ja. AI of AI?
All the way AI, want we kunnen er toch niks aan doen. Dat is heel fatalistisch misschien, maar ik bedoel dat niet negatief. We gaan er moeten mee leren leven, we gaan er slimmer moeten mee omgaan.
Mm-hmm.
Maar we gaan hier vooral niet... in Europa moeten doen wat we altijd doen met een nieuwe technologie en denken, oei, ai, ai. Laat ons dat vooral niet doen.
Nee.
Laat ons moreel kompas dat we hier hopelijk in Europa nog wel hebben, wel gebruiken om dat op de juiste manier te doen, maar laat ons niet op de rem gaan staan.
All right. Instagram of TikTok?
Oei. Ik heb ze alle twee, uiteraard.
Ja.
Maar ik gebruik Instagram meer dan TikTok. Ja. Omdat TikTok is een beetje zo... Ja, het is alsof dat je een gans bent, waar ze, zo'n foie gras gans, waar ze dan een trechter in steken en dan vol eten proppen. Dat is wat er gebeurt op TikTok. Bij Instagram even erg, maar daar kun je het zelf nog wat onder controle houden, denk ik. Of heb ik het gevoel toch, meer.
Ja.
Maar
moeten jullie daar aanwezig op zijn, op TikTok?
Goh, wij worden niet verplicht om dat te doen. Mijn collega...
Ik bedoel als media.
Ja, als media denk ik dat het wel moet, hè, want je moet daar zijn waar je publiek is. Hè. Dat is een dooddoener, maar dat is gewoon een feit. Ja.
Allen naar Mastodon.
Zullen we hier een server opzetten op mijn Raspberry Pi? En dan,
ja.
Ja, het is... Ja, allee. Ik heb er wel wat meer moeite mee als je specifiek een jong publiek gaat targeten als medium daar.
Ja.
Dat wel. Maar goed, ik begrijp het allemaal wel.
Ja. Ja. Netflix of Real Short?
Sorry. Ja, we zullen Hekt verkopen aan Netflix. En dan, Ik vind Netflix... ik ben een Netflix-fan van in het begin en nog altijd eigenlijk. Ja? Ja, ik vind het,
En heb jij ook al die streaming services? Ja, uiteraard streams heb jij wel. Dat komt met de packaging in. Maar de rest, of beperkt?
Nee, ik heb de meeste streams.
Ja, voilà.
Ja, de meeste wel.
Daar moeten we eens iets op vinden, hè?
Dat is verschrikkelijk, hè? Nee? Ja. Die overname van.
Ja, was ik ook aan het denken.
Dat was toch net. Iedereen juichte bijna van: alright, we kunnen naar Batman gaan kijken binnenkort op Netflix. Maar het is er niet van gekomen. Hè?
Nee.
Jammer.
Okay. Ken de Real Short?
Nee.
Ah, voilà. Ja, waarom zit die ertussen?
Uh-huh.
Omdat het voor mij zo. De excessen van technologie en sommige vooruitgang of innovatie zowat in de kijker zit. Hè. Blijkbaar is dit een soort van pakt een TikTok.
Mm-hmm.
Hè, dus korte fragmentjes. Maar eigenlijk zijn dat volledige series die zijn waarbij een aflevering in 2, 3 allez, of in een minuut wordt verpakt.
Ja.
Ja, dan denk ik van, sorry, maar dat is nu... Ja, dat is voor veel mensen die vandaag de attention span van goudvis hebben, is dat gemaakt. Maar ik vind dat niet zo geweldig dat onze kinderen daarmee groot worden. Want
heb je al gemerkt, vanuit hetzelfde perspectief, dat artikels op heel veel nieuwsites, en dat was vroeger op vooral Amerikaanse websites, zo, maar nu ook hier bij ons, korter worden, meer opgedeeld geschreven worden, met meer... blokjes, tussenstukjes, dus geen doorlopende tekst meer. Maar,
zot, hè?
Ja, dat is daar wel een gevolg van.
Ja, ja, ja. Dat is niet oké, denk ik dan.
Nee.
Waar is de diepgang? Die moeten we bij u gaan zoeken.
Nee, bij Hekt, hè. Dat is,
bij Hekt, hè. Ja.
Het is nogthans ook gemaakt, heel flitsend. Hè.
Ja, ja, ik ben zeer benieuwd. Nerdland of Cybersec?
Dat zijn wel zo'n moeilijke keuzes. Allee, ja.
Die heb ik nog nooit gevraagd.
Nee? Nee, ik heb daar net opgeschreven tijdens
het eten. Die heb ik vanmorgen opgeschreven. Dat ik gewoon eens iets nieuw proberen.
Nou, geef ze mij maar gewoon alle twee.
Ja?
Mijn collega Martijn staat op... mag ik dat al zeggen? Nee, dat weet ik niet. Ja, bon, in elk geval... nee. Ik voel mij toch veel...
We hebben een scoop.
Nee. Ja, voilà. Kut.
Ja.
Ja. Ik vind cybersecurity allemaal wel super interessant en zo. Dus geef mij dat maar.
Waarom heb ik het... Ja, Nerdland is zowel, in mijn ogen zowel eerder de scouts. En cybersec zijn eigenlijk de suits die we met centjes komen gooien. En, cadeautjes.
Ja.
Allee, het zijn allemaal karikaturen dat je van maakt.
Ja, voilà, het is dat. Uiteindelijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Voilà. Als je,
maar je gaf veel naar evenementen.
Ja, ik probeer dat wel. Ik ga naar Cybernova ook binnenkort.
Volgende week.
Volgende week. Dan als je het uitbrengt, 2 of 3 weken geleden.
Amai. Ja.
dat vind ik wel fijn, dat we dan een aantal mensen kunnen zien. Hè. Ik vind het wel heel tof om veel mensen waar ik geen gezicht op kan plakken of die ik via LinkedIn ken, daar een keer in het echt te zien.
Ja.
Maar ik probeer dat wel voor een stuk te beperken, omdat ik al merk dat de meeste inspiratie of goede topics of zo soms gewoon ook wel komen als je op je gemak bent en niet de hele tijd geprikkeld wordt. Het grote probleem is ook heel vaak bij evenementen, dat is dat iedereen, en ik ga ook heel vaak naar CES in Las Vegas, dat is een jaarlijks ding, doet dat al heel lang. Iedereen vindt dat hem daar iets te vertellen heeft.
Mm-hmm.
Maar ik moet ze teleurstellen, maar vanuit mijn perspectief is dat heel vaak niet het geval.
Ja.
Dus dan is het soms wel leuker om daar wat afstand van te nemen. Zo. Maar Cybernova, supercool. Ik vind het leuk dat we dat nu hebben sinds dit jaar is het ook weer. Is het eerste jaar?
Eerste jaar.
Kijk er wel naar uit. Absoluut. Evenementen, dat is zoiets wat erbij komt. Ook niet weten, ook niet vergeten, dat is een dag dat je niet zo productief bent qua output. Hè.
Output niet, maar wel qua input.
Dat zeker.
Dat is zeker een,
een kraamkamer van ideeën. Hè?
Absoluut. Ja. Het is ook fijn dat we gewoon nu in België echt wel zo'n ecosysteem hebben. Hè?
Ja. Allee. Ja, je moet in oktober ook eens naar Anacon komen.
Ik heb dat gehoord. Ja, ik kon vorige keer niet, maar ik ga dat volgende keer wel.
Volgende vier keer. Ja.
Komt Keanu terug spreken of Cedric?
Nee, ik kom niet spreken, maar zal zeker even komen. Ja. Veerle komt wel spreken.
Oh.
Scoop. Ja, maar ja. Graspop of Tomorrowland?
Tomorrowland, ja. Ik ben all the way elektronische muziek.
Just technofeestjes. Ja.
Raves, technofeestjes.
Echt?
Ja hoor. Okay. Repetitieve muziek, voorspelbaarheid, en veel technologie. Hè.
Ja, dat is waar.
Ja,
tegenwoordig heb je zelf ooit iets gemaakt of proberen maken?
Ik heb vroeger gedraaid. Ik heb zelfs hier op Thailandje een keer even een hele zomer. Residency is een beetje breed uitgedrukt, maar wel even gespeeld zo. Ik vind dat gewoon leuk. Ik vind de technologische manier zo... Weet je waar dat begonnen is? Bij de Matrix. Daar zit zo'n club in, hè?
Ja.
Ja, dat vond ik de max. Ik zag dat ik zo jong was en ik dacht, daar wil ik zijn.
Dat is...
Ja, dat is gewoon... Het is gewoon niemand... Iedereen is daar gewoon op een soort monotoonheid aan het leven. Even zo. Dat. En ik doe dat nu af en toe. Als ik naar zo'n club ga, je hebt er hier in Antwerpen een paar heel toffe. En ik probeer, dus nu wat minder, het is heel druk met het programma geweest, maar ik probeer dat wel af en toe te doen. En ik ben ook heel blij dat als mensen mij daar herkennen, dat ze mij er meestal ook gewoon gerust laten. Want dat is een bepaald publiek en die zijn eigenlijk wel heel fijn.
Toch wel. Als ik dan aan clubscènes denk, in films, in eentje dan bij mij direct naar boven komt, is de openingsscène in Blade.
Ja.
Oh my, dat was goed, maar dat zit ver weg. Maar er zijn er nog wel een paar.
Sci-fi clubs.
Glamping of camping?
Glamping, toch wel, ja. Maar alhoewel, ja, nee. Alhoewel, ja, daar zit het nu, hè. Dat is ook weer zo'n moeilijke. Dat maakt mij eigenlijk niet uit.
Nee.
Dat maakt mij niet uit. Maar als ik dan
maar niet in een tent.
Nee, nou, maar dat is omdat ik zo graag in een auto slaap.
Ja,
maar dan gaat het weer over die auto.
Ja.
Nee.
Maar jij hebt toch gewoon een Volkswagenbusje?
Ja, een Volkswagenbusje met een matras in. Ja, ja.
Ja.
Ja. Maar ik vind dat kei leuk, hè, met een auto ergens naartoe rijden. En dat is eigenlijk hetzelfde als in een camping. Je moet je tent niet opzetten, dat is het enige.
Ja.
Maar je kampeert op dezelfde plekken. En de vering is wat beter. Er is airco. Dat is camping eigenlijk, hè, in een auto slapen, niet?
Misschien wel zo'n beetje, hè, ja.
Ja, ja.
Ik kon daar vooral, de vering is daar wat beter. Dus laten we met deze wijze woorden, Kenneth, laten we afsluiten. Want ik denk, de laatste podcasts die we hebben opgenomen zijn allemaal serieus uit de bocht te gaan. En deze is niet veel minder.
Oei.
Ik bedoel, qua tijd. Hè?
Ja,
voor de rest hebben we deftig gehouden.
Absoluut.
Maar ik vond het in ieder geval zeer gezellig. En ik wil u hartelijk danken dat je bij ons aan tafel wou komen zitten.
Jij bedankt, ik vond het super fijn in elk geval. En ik ga er zijn volgende keer op Anacon.
Oké, ik hou u eraan.
Dat is goed.